Ik kan me voorstellen dat sommigen die de website Bijbels Beraad Man Vrouw volgen, zich wel eens afvragen, moet je nu over deze thema's een hele website opbouwen en elke keer weer die website vullen? Is er wel zoveel te zeggen? Nou, er speelt genoeg, maar dan kun je nog steeds wel de vraag stellen, moeten wij erin meegaan dat heel de wereld er druk mee is? Is het wel iets wat Bijbels nu zo belangrijk is, dat je er keer op keer weer over schrijft en over spreekt en zo? Nou, die gedachte heb ik zelf eigenlijk ook wel eens gehad. Maar bij het lezen van Genesis, de eerste drie hoofdstukken, viel het me op hoe ontzettend centraal juist het huwelijk is en de verhouding man en vrouw. Als u de podcast hiervoor hebt gevolgd, dan hebt u gehoord hoe bij de zondeval zelf de verhouding tussen man en vrouw zo wezenlijk is en hoe Paulus daar later ook op ingaat. Niet alleen bij de zondeval, het besluit om van de verboden vrucht te eten, maar ook daarna. De gevolgen die het had. Genesis maakt ons heel duidelijk, juist die tere verhouding tussen man en vrouw, daar ontstaat een probleem. De man gaat verkeerd om met zijn vrouw en de vrouw verkeerd met haar man. De zondeval heeft ingrijpende gevolgen voor het meest kostbare iets wat er op deze wereld is, de kostbaarste verhouding. Dus dan zien we steeds weer terugkomen hoe kwetsbaar, belangrijk en bepalend het huwelijk is. En man en vrouw, hoe zij zich onderling verhouden. Dat is niet alleen zo bij wat een mens doet, maar dat is ook zo bij wat God zegt. God zoekt de mens op. God vindt Adam en zijn vrouw achter de struiken verborgen. En dan roept hij ze tevoorschijn. Hij spreekt Adam aan. Adam als het hoofd van het gezin. Hij moet het woord doen namens zijn vrouw. En als God dan hem aangesproken heeft en doorgevraagd heeft en om zo te zeggen erachter gekomen is wat nou de werkelijke gang van zaken was, wie de schuldigen zijn en op welke manier, dan gaat hij het vonnis vellen. Vanaf vers 14. Als wij dat vonnis volgen, dan zien we hoe belangrijk ook daarbij het huwelijk is. Hoe de man en vrouw zich tot elkaar verhouden, hoe het met de vrouw gaat, hoe het met de man gaat, in haar vrouw zijn, in zijn man zijn. Dus het is niet iets wat wij zo belangrijk moeten vinden, het is iets wat God duidelijk aangeeft. Man en vrouw, dat doet ertoe. Hij begint niet bij de man en vrouw. Dat is toch wel wonderlijk. Hè? Als de Heer dan zijn oordeel gaat vellen, dan begint hij bij de slang in vers 14. Die slang, en achter de slang de duivel, wordt zijn plek gewezen, wordt vervloekt. Wat een genade ligt erin, ook als wij zien dat er wel staat dat de slang vervloekt is en daarachter dat God de duivel vervloekt, maar er staat niet dat de man en de vrouw vervloekt worden. De Heer gaat zo zorgzaam om met deze mensen die zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Zo tegen hem ingegaan zijn, toch worden ze beschermd. Tegelijk moeten ze ook wel de zwaarte van het oordeel voelen. Als Adam pas als allerlaatste zijn vonnis te horen krijgt, heeft hij al het vonnis gehoord over de slang en over zijn vrouw. En hij moet eigenlijk voelen, dit draag ik mee, hier draag ik verantwoordelijkheid voor. Dus dat geldt ook voor wat wij nu lezen. Dus in Genesis 3 vers 14 wordt de slang vervloekt en daarvan moet Adam voelen, dat raakt mij ook. Maar dat geldt zeker voor wat er tegen de vrouw gezegd wordt. We slaan nu vers 15 over. Ik kom zo meteen nog even op en later zullen we er zeker ook op terugkomen. We gaan nu naar vers 16, de eerste helft. De last die de vrouw moet dragen na de zondeval. Genesis 3 vers 16a. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Hier wordt de vrouw getroffen in haar eigenheid, net zoals het met de slang gebeurde. En de slang, die werd getroffen in diens eigenheid. Op uw buik zult gegaan en stof zult geëten. Dat betekent niet dat de slang voor de tijd pootjes had. Maar hoogstwaarschijnlijk zegt het dat God uitspreekt: vanaf dit moment is dat kruipen over uw buik een teken van vervloeking. Dus zoals het al was, zo krijgt het een extra dimensie, een extra betekenis. Net als bij de regenboog. Na de zondvloed krijgt de regenboog het symbool van de trouw, de verbondstrouw van God. Nou, zo zegt de Heere dus tegen de slang, dat hij getroffen wordt in dat speciale wat bij de slang hoort, wat de slang onderscheidt van een hagedis of welk dier dan ook. Zo raakt God ook de vrouw in haar eigenheid. Dat wat het meest bij haar hoort, het meest opvallende van haar is, daarin wordt ze ook het meest geraakt. De man straks ook. In vers 17. Wat dan? Nou, datgene wat alleen de vrouw kan. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Dus van de zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. En hoe modern of postmodern mensen ook zijn, ze zullen allemaal moeten erkennen, dit kan alleen een vrouw. Er worden wel allerlei dingen geprobeerd, zodat mannen ook kinderen kunnen krijgen, met adoptie en zo. Maar het is zo duidelijk, een kind ontvangen in haar baarmoeder, een kind bij zich dragen onder haar hart, een kind baren, een kind voeden met haar eigen melk, dat kan alleen een vrouw. Dus laten vrouwen zich nooit wijsmaken dat mannen net zo zijn als vrouwen, dat vaders net zo zijn als moeders, dat je het allemaal kunt inwisselen. Het moederschap is zoiets eigens, zo kostbaar. Maar juist dat kostbare en dat rijke, daar zit ook de grootste pijn. Ik denk dat je kunt zeggen, een vrouw is het meest kwetsbaar in haar moederschap. Als Petrus later de vrouw het zwakkere vat noemt, dan is dat niet omdat de vrouw zo slap is, maar omdat de vrouw zo kwetsbaar is. Juist als moeder. Dat blijkt in heel veel oorlogen. Een zwangere vrouw. Een vrouw dus die een kind aan de borst heeft. Een vrouw die kinderen mee moet nemen. Wat is zij kwetsbaar? Wat is zij makkelijk een slachtoffer van wreedheid? En in dat kwetsbare en in die pijn moet de vrouw nu iets voelen van de gevolgen van de zondeval. En alle mensen moeten in alle nood van deze wereld beseffen, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Elke pijn, elke moeite moet voor ons een herinnering zijn dat de zonde in de wereld gekomen is. En zo is het dus ook in deze dingen. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk die van uw dracht en van het baren van de kinderen. Wat wordt dat veel ervaren? Een zwangerschap al. Allerlei boekjes die willen de indruk wekken, een zwangerschap is mooi, het is een soort roze wolk. Nou, dat mooie is er ook. Maar wat kan het zwaar zijn? De misselijkheid, de bekkeninstabiliteit, het gevoel dat je niet kunt zijn voor je man of voor je andere kinderen wie je zou moeten zijn, de spanning, de smart van het dragen en de smart van het baren, dat wordt natuurlijk in het bijzonder ook genoemd. De barenspijn, in de Bijbel wordt dat op heel veel plaatsen benoemd als de meest schrijnende pijn, intense pijn, daar moet het doorheen. Wat kan het zwaar zijn, de weeën en het persen en het uitscheuren, alles wat er maar bij kan horen. Het is een fysieke pijn, in het dragen, in het baren, ook daarna. Een moeder, zo is het zeker de eeuwen hiervoor geweest, wat kan die moeten sloven, draven, als zij meerdere kinderen heeft, dan voor de een, dan voor de ander, klaarstaan, midden in de nacht, opstaan. Tot 's avonds laat, 's morgens vroeg weer eruit, voordat de kinderen er zijn, de boel klaar hebben. En wat zijn er een leidende moeders geweest. En wat zijn er nog een leidende moeders, wereldwijd, maar ook in ons land. En wat kan het moederschap praktisch en fysiek een aanslag op je doen? Ja, dat is dan als er kinderen zijn. Maar juist ook als de kinderen er niet meer zijn. Dan is de pijn voor de moeder het zwaarst. Zoals we dat lezen in Jeremia 31. Rachel beweent haar kinderen. Ze wil niet vertroost worden, omdat ze niet zijn. En als we denken aan Bethlehem, de kindermoord in Bethlehem. De vaders zullen veel pijn gehad hebben. Maar de gedachten gaan toch het meest uit naar de moeders. Zoveel moeders die hun kind kwijt waren. Dat kind dat ze bij zich gedragen hebben, dat ze zelf gebaard hebben, dat ze aan de borst gehad hebben. Wat is het een wond. Het is alsof van een moeder van haarzelf iets wordt afgescheurd. Dat geldt voor een kind dat al geboren is, dat geldt ook voor een kind voor de geboorte. En er zijn zoveel vrouwen die dragen iets van die pijn bij zich, soms ook onuitgesproken. Misschien heb je wel een miskraam gehad. Je hebt het nooit durven vertellen. Je schaamde je ervoor dat het je zo'n pijn deed. En je denkt, ach, van anderen hoor ik het ook nooit. Ze zullen er allemaal wel veel beter tegen kunnen dan ik. Maar er is iets van jezelf kwijt. Je hebt het nooit kunnen zien, maar wel bij je gedragen. En misschien nog wat dieper is die pijn voor iemand die een abortus heeft ondergaan. Misschien heb jij dat wel. Of je kent iemand voor wie dat zo is. Eigen schuld. Dat voel je ook. Maar tegelijk ook zo'n pijn. Je had misschien nooit beseft. Misschien wel omdat anderen zeiden, joh, dat is even. Maar nu voel je de pijn van een kind dat jouw kind was. Dat God in jouw baarmoeder gewerkt heeft. Met die pijn, dat verlies, kan een man zo niet meevoelen. Ik kan erover praten. Ik hoop dat ik de juiste toon mag treffen. Je probeert mee te leven waar die nood er is. Maar het is een pijn die alleen de vrouw door haar hart kan voelen gaan. Zoals dat ook Simeon zei tegen Maria. Ook een zwaard zal door uw ziel gaan. Het gemis van een kind dat je moest verliezen. Maar het gemis ook van een kind dat je nooit gehad hebt. Wat kan het een pijn doen bij een vrouw als ze ziet een ander krijgt een kind en ik niet? In zekere zin is het ook barenspijn. Maar die pijn die hoort bij het moeder zijn. Je zou zo graag moeder zijn, je hebt dat moedergevoel en je hebt nooit een kind bij je gedragen en aan je hart gedrukt. En dan is er nog die geestelijke pijn. In de zorg voor de kinderen en de strijd die je merkt, de geestelijke strijd die er is. Je merkt wat er op een kind af kan komen en hoe de duivel bespringt, hoe de wereld eraan trekt en hoe het hart van je eigen kind verdorven is en hoe je in de opvoeding tekortschiet. En dan in de opvoeding dat verlangen dat je ze toch mag opvoeden voor de Heere. En nu zijn er moeders die zien dat de kinderen van zich afgaan. De wereld in. Op alle manieren komen we de zonde en de gevolgen van de zonde tegen. En als je dit zo overdenkt, dan bekruipt me wel eens het gevoel, er is niemand die zo lijden kan als een vrouw. Een man kan niet zo lijden als een vrouw. Dat is trouwens ook voor een deel juist de zegen van de vrouw. Het is vaak toch zo, wie diep kan lijden, kan ook medelijden als die maar niet verzwelgt in zijn eigen verdriet. Zo was het toch voor de Heer Jezus. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben, maar een hoge priester die in alles verzocht is geweest. Wie veel moest lijden, kan door genade ook veel medelijden. En dat is iets wat de Heer legt bij een vrouw. Maar het is niet alleen voor de vrouw. Dat is ook een verantwoordelijkheid voor de man. En zou het daarom zijn dat hij de vloek voor de vrouw uitspreekt voordat hij die voor de man uitspreekt? Om tegen de man te zeggen, man, zie je dat wel? Voel je het aan? Merk je wat er met je vrouw aan de hand is? Draag je dat mee? Daarom zegt Petrus ook dat een man zijn vrouw als de zwakkere eer moet geven. Wat moet hij zuinig op te zijn in al die kwetsbaarheid en teerheid. Wat is het dan ook goed om te zien hoe de Heere zorgt. De Heere die eerlijk is over de zonde, die ernstig is over de zonde, die de oordeel aanwijst, is dezelfde God die de zegen aanwijst. Dat zit al in het vers dat we nu overgeslagen hebben. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Dan krijgt de vrouw zo'n belangrijke plaats. In het koninkrijk van God. Tussen uw zaad en haar zaad. Dus het baren van de vrouw wordt daar zo belangrijk. Dan krijgt ze zaad, dan krijgt ze nageslacht. En uit dat nageslacht komt de Messias. Dus waar de vrouw in getroffen wordt, daarin kan ze toch ook tot zegen zijn. Daar hebben de vrouwen van Israël naar uitgezien. Ze hoopten dat zij de moeder van de Messias mochten zijn. En als Paulus dan tegen de vrouw wat zegt, dan verwijst hij ook daarnaar. Hij heeft in Timotheus, in 1 Timotheus 2, u hebt dat al gehoord, de vorige keren, daar heeft hij gezegd dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Er is een orde in de schepping en in de zondeval en daarom is niet de vrouw degene die spreken moet. Maar dan komt hij toch bij de vrouw terecht in het laatste vers. 1 Timotheus 2 vers 15. Dan zegt hij, doch zij zal zalig worden in kinderen baren. Dat lijkt misschien een wat negatieve tekst of een onbegrijpelijke tekst. Maar als je het ziet in het licht van Genesis 3, dan is zo'n mooie tekst. Daar zegt Paulus, ze is gevloekt in haar kinderen baren. Ze draagt de smart in haar kinderen baren. Maar nu wordt ze zalig in dat kinderen baren. Nu krijgt ze zegen daarin. De Heere in zijn genade om Christus wil verandert de vloek in een zegen. De zorg in blijdschap. De afbraak in opbouw. Waar ze de dood voor ogen zien, krijgt ze nu het leven voor ogen te zien. Ze zal zalig worden in kinderen baren. Er is toekomst. Die vrouw die in het baren, in het dragen, in het voeden, in het opvoeden van haar kinderen zo de moeite tegenkomt, de pijn, de angst soms, het verdriet, spanning, noem maar op. Die mag hoger kijken en zeggen, oh, maar God spreekt mij zalig. Ik kan zalig worden. Al dat kinderen baren herinnert mij aan de nood en aan het oordeel over deze wereld, maar nu herinnert het mij aan de zegen. De Heere is de God die zalig maakt. Als ze zo mag zien, dan mag ze de moeite geduldig dragen. Allerlei smart, pijn kan er in uw leven zijn. Maar kijk eens omhoog. Mag u uitzicht hebben op de zaligheid. Dan mag er een uitzicht zijn waar God al uw zorg en moeite als het ware een plaats in geeft. Alle dingen zullen medewerken ten goede en tot zaligheid. Niets wat u overkomt, niets wat u ook herinnert aan uw eigen schuld, hoeft uit te lopen in de vloek. Als u met heel uw bestaan u mag werpen op Christus, als je het eigendom bent van Christus, zal alles medewerken ten goede. Maar wat kun je dan in alle smart, in alle angst, bemoedigd worden en omhoog kijken? Dan mag je blij worden met de kinderzegen. Denk ook aan Psalm 128. Waar staat dat de kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom de tafel. Die psalm die zegt dat alles waarin eigenlijk de vloek lag voor de man en voor de vrouw en voor hen samen, dat daar God een zegen in wilt geven. Ook een zegen in het ontvangen van kinderen. Een blijde moeder van kinderen, zegt de psalm. Ik hoop dat u dat mag zijn, als uw moeder bent. Of jij, als je verkering hebt, net getrouwd bent en je ziet er naar uit, zou de Heer ons kinderen geven, dat je dat met verwachting mag doen. Dat je echt de kinderzegen als zegen mag ervaren. Geen zegen zonder zorg, zonder pijn, maar wel een zegen uit genade. En vooral daarom. Omdat je mag zien, God wil het gebruiken in zijn koninkrijk. God wil mijn moeite, mijn verdriet zo bijsturen dat het mij naar hem uitdrijft. Zoals David dat later kan zingen van zijn moeder. Zij wierp mij al op u in barensmarten. Toen Davids moeder aan het baren was, toen had ze maar één roep, een roep omhoog. Ze had de Heer zo hard nodig voor haarzelf en voor haar kind. En ze hoopte dat haar kind Gods kind mocht zijn. Nou, dat is wat Paulus dan ook zegt in 1 Timotheüs 2. Ze zal zalig worden in kinderen baren. Door dat kinderen baren heen wordt het koninkrijk gebouwd. Haar zaad, haar nageslacht mag voor de Heer zijn. En een man, die kan dan in het ambt staan. Een predikant, die mag het middel zijn tot bekering vanuit de prediking bijvoorbeeld. Maar een vrouw mag het middel zijn tot de uitbreiding van het koninkrijk in haar kinderen, in haar kleinkinderen. Of in andere kinderen? Ja, ook. Daar spreekt Jesaja van in hoofdstuk 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. En waar dat juist de pijn is, hè? Die smart. Geen barensnood. Juich, zegt hij, want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Dan gaat daar speciaal over Jeruzalem, de stad Jeruzalem en de kerk. Maar dan mag je toch bijscharen iedereen die haar leven in dienst van de Heer wil besteden. Die mag zeggen, geestelijk kinderen te krijgen. Ik hoop dat dat jouw verlangen is en uw verlangen. Of je nou eigen kinderen krijgt of niet. Dat u kinderen mag ontvangen uit Gods hand. Die voor hem zijn. Misschien op club. Op school. In de buurt. Of als tante. Of als in de hulpverlening. Noem het maar op. In de gemeente zeker. Kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde. En dat is het uitzien. Dat wij dienstbaar mogen zijn in Gods koninkrijk en kunnen zeggen, Heere, nou ben ik hier en u hebt mij in dit leven geplaatst met alle moeite, met mijn gemis, met mijn pijn, maar ook met mijn roeping. En met de zegen die u verleende. Want tenslotte gaat het niet om ons. Daar ligt onze vreugde niet, onze zaligheid niet. Onze zaligheid mag daarin liggen als we bij God horen en voor de Heere leven. En dan mag dit alles staan in het licht van wat we lezen in Openbaring 12. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw. Nou, dat is niet een persoonlijke vrouw, dat is het beeld van de kerk. Bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebben en zijn in pijn om te baren. En dan kom je die pijn tegen. Maar dan wordt het kind geboren. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou roeden met een ijzeren roede. Zij baarde, ze was in barensnood, Maria, de kerk. Zij baarde een zoon met alle pijn, met alle strijd. Maar zij baarde een zoon, een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden. Die koning is, die regeert, die zijn kerk verzorgt en die ervoor zorgt dat al het andere nageslacht dat voor hem is, ook eeuwig veilig is. Zo kan de vrouw zeggen, ik mag, ondanks mijn schuld en ondanks de vloek, zalig worden. Ik en de kinderen die de Heere mij gaf, op welke manier dan ook.